De tekstwoorden voor deze avonduren vindt u in de Openbaring aan Johannes, het eerste hoofdstuk, het 17e en het 18e vers. Openbaring 1, vers 17 en 18, waar het woord des Heren aldus spreekt: en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En wie leeft, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schreef wij hierboven: de tijd is nabij, en letten op Christus zelf openbaring. En overdacht in de eerste plaats: vreselijk is het gezicht. In de tweede plaats: donker is het gericht. In de derde plaats: reddend is zijn genadegift. Wij hebben verleden week reeds dit 17e vers voorgelezen. En wij zijn eigenlijk gekomen tot en met de tweede gedachte over de openbaring van Christus en welke rechterlijke majesteit er uitgaat van zijn goddelijke verschijning. Hoewel hij, hebben we gehoord, verschijnt in zijn verheerlijkt menselijk lichaam aan Johannes. Maar zijn grote majesteit en zijn grote heerlijkheid die zich hebben medegedeeld, ook aan zijn verheerlijkt lichaam, is van zulke ontzagwekkende aard dat Johannes voor hem nederviel aan zijn voeten. En wij hebben daaruit kort stilgestaan bij de tekening die Johannes hier gaf in de voorgaande versen, als hij de Zoon Gods beschrijft zoals hij hem in de geest waar mag nemen in dit visioen. En we hebben gehoord dat het alles van zulke grote majesteit en heerlijkheid was, dat geen mensenkind voor hem zou kunnen bestaan. Dat dit ook niet afhankelijk gesteld mag worden van de mate der genade, ook van de mate der oefeningen niet. Want dat ieder mens, wie hij ook zij, hoe hoog door de Heere begunstigd en begenadigd, wie zal hem kunnen zien en leven? En de oorzaak van dat alles, geliefden, hebben wij toen reeds al aangestipt verleden week. En daar wilde ik weer op inhaken. Johannes, hij is wel in den geest als hij dit grote gezicht kreeg van de Zoon Gods. Maar nochtans is en bleef hij in zijn aardse bestaanswijze. Dat betekent, hij zag de verheerlijkte, maar hij was zelf nog niet verheerlijkt. Hij zag hem die van de Vader macht ontvangen had over alle dingen, maar zelf was hij nog de machteloze. Zelf bewoonde hij nog de lemen aardse hut. En wat meer is, zelf was hij nog in de stand des zondaars. Zoals ieder mensenkind, hoe ook begenadigd in den geliefde, blijft tot aan zijn laatste snik toe hier op aarde de stand innemen van een zondaar. Ook al is het een gezaligd zondaar en een gereinigd zondaar, hij blijft in zichzelf een zondaar. Is het dan niet te verstaan dat zodra vlees en bloed, zodra onze ziel die nog niet verheerlijkt is in die mate en in die delen, die nog niet ontheven is van haar bestaan zoals zij het hier op aarde heeft, dat zulk een bij de aanschouwing van de Heilige, de Allergrootste die verheven is en van de Vader uitermate verhoogd, dat als Johannes hem ziet, dat hij als dood aan zijn voeten viel. Als dood. Hij was niet dood, maar hij werd als een dode. Daar was geen levensgier meer in hem. Wij bemerken hetzelfde als bij Daniel. Zijn sierlijkheid werd veranderd in verderf. En wij hebben in zonderheid beklemtoond, niet om u te ontmoedigen, maar we hebben in zonderheid de klemtoon erop gelegd. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen, want hij is vreselijk uit zijn heiligdom. Hij is een groot en een eeuwig koning. Dat neemt de vertrouwelijke omgang niet weg. Of zoals we lezen van Abraham, dat hij wandelde met een Heer als met zijn vriend. Dat niet. Maar dit wil ons juist heen leiden naar de grond waarop die omgang rust. De grond van dat kinderlijk toevoorzicht, die kan nooit gevonden worden in het schepsel. Ook niet in het meest begenadigde schepsel. Die grond van de kinderlijke toegang en de kinderlijke hoop kan alleen uit een ander ons geworden. Ja, daarom hebben wij dat te meer gezegd, omdat de zondaar is van nature een zot, die de weelde niet wel staat, en die nog wel kan pronken met de mooie klederen waarmee de Heere bekleedt, en die altijd genegen is om het spoorbijster te raken. Waarom de knecht ook, wat heerst die in mij niet meer? Dan leefde ik tot u weer van grote zonde vrij. Daarom is het zo nuttig, wanneer de Heilige Geest, al is het niet in die mate als bij Johannes en bij Daniel, ons toch iets heeft te verstaan van de hoogheid en de heerlijkheid van hem met welke wij te doen hebben, opdat onze harten verontmoedigd zouden worden en nederig gemaakt door zijn grootheid. O, daarom was het zo te verstaan dat Johannes zegt: en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Want hij ziet hier niet meer de vernederde, de kruisdragende borg. Maar hij ziet hem hier zoals hij gereed is om zijn gerichten te doen uitgaan over de ganse aarde. Ja, ten laatste om ook zelf het gericht te houden over levenden en doden. En bij de aanschouwing van die heerlijkheid blijft er geen leven en geen beweging in het schepsel meer over. Dan is er geen groot woord, dan is er vernietiging en vertering. Want hebben wij gehoord, het blijft waar, wie zal hem zien en leven? En dit was nu de openbaring van de Zoon Gods, voornamelijk in zijn verheerlijkte menselijke natuur. Hoe groot zal dan de onuitsprekelijke heerlijkheid zijn van dat goddelijk wezen zelf? Ach, zijn waarachtig verheerlijkte menselijke natuur zal ook mee te doen roepen: verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit. Daarom zegt Johannes dat hij als dood aan zijn voeten viel, voor hem neder. Hij, de man die tijdens zijn omwandeling op aarde aan zijn borst lag, de discipel welke Jezus lief had. Deze man valt hier als dood neer. En ik heb u gezegd, dit vers houdt niet in om ons de rechtvaardigmaking van Johannes te beschrijven. Nee, het houdt juist in om ons te leren: de gerechtvaardigde kan alleen voor hem bestaan, in en om Christus wil, maar nooit met zijn rechtvaardiging. Daarom is het ook tegelijk van zo'n grote heerlijkheid, maar tegelijk ook van zo'n onuitsprekelijke vertroosting, dat alle burgers van dat geestelijke Sion, zij hebben van nodig, dat was onze laatste gedachte, waar wij niet aan toegekomen waren, zijn reddend genadebericht. Want dan strekt deze verheerlijkte mensenzoon zijn rechterhand uit en legt hem op Johannes, die daarvoor over ter aarde ligt. Gelijk we ook lezen dat eens mensenzoon gelijk aan Daniel zijn hand uitstrekte en zijn lippen aanroerde en hem versterkte door zijn woorden. Die rechterhand, die staat in dit hoofdstuk tegenover het scherpe zwaard dat uit zijn mond uitging. Het zwaard dat alle tegenstanders verslindt en verdelgt, en waarin hij wraak zal oefenen over al zijn vijanden. Tegenover dit zwaard wat Johannes op zich aan zag komen, dat uit zijn mond ging, waarvoor hij nedervalt als een dode op de aarde, staat nu zijn rechterhand, de rechterhand des Heren. In de Bijbel is de rechterhand geven een teken van vriendschap, van liefde, van bevestiging tot het ambt. Dan kan het ook gebruikt worden, we merken wij in de brieven, om de rechterhand te geven, de rechterhand der gemeenschap en der bekwaammaking. In de Bijbel is het woordje rechterhand van zo'n onuitsprekelijke grootheid en heerlijkheid. Zij doet krachtige daden. De rechterhand des Heren is hoog verheven. Wat wonderlijk dat de Heere zijn rechterhand uitstrekt en hem op hem legt. Dat is hier een gebaar om Johannes te doen verstaan. Eer zijn ziel en oor de woorden hoort: Ik ben uw heiland. Ik ben uw redder. Ik wil gemeenschap met u hebben. Ik wil u niet van verre weet door het zwaard mijns monds wegblazen, gelijk de stokkelen voor de wind worden weggeblazen. Ik wil u niet door dat zwaard doden en ombrengen, en met mijn ogen die branden als fakkelen verteren. Maar ik wil u doen gevoelen, u doen herinneren, Johannes, aan die betrekking die er was met mij in mijn dienstknechtsgestalte. Ik wil u doen herinneren en gedachtig maken aan de tijd dat ik bij u was in mijn liefde en zegen, in mijn onderwijs, met mijn trouwe handen waarin ik jullie rechterhand heb gevat. Ik wil je mijn hand doen gevoelen, die gij zo vele malen zag uitgestrekt om de ellendige te redden, om het brood te breken, of uitgestrekt naar mijn Vader in de hemel om hulp en bijstand te vragen. Die hand waar gij zo dikwijls naar gekeken hebt, Johannes, die hand die gij kent omdat ik hem aan u geopenbaard heb, daar wil ik u naar terugleiden. Daar moet je eens op letten. De vrezen, de verschrikking, de benauwdheid, het versmelten voor de hoogste majesteit, kan alleen maar weggenomen worden door de rechterhand der gemeenschap, der liefde, in een terugleiding naar de vernederde knecht des Heren die onder ons gewandeld heeft. Deze doodsvrezen en deze dood kan alleen maar van Johannes worden weggenomen als hij hem mag herkennen bij vernieuwing deze nu schitterende en blinkende vast, als hij hem zich mag herinneren en voorstellen, als hem die onder hem gewandeld had en die zijn hand had uitgestrekt en hem geroepen had, volg hij mij. De Heere, al is hij zo hoog en verheven, hij weet wat zijn knecht Johannes van nodig heeft. En zeg eens eerlijk, komt niet iedere dag aan de orde, maar als er iets van Gods grote majesteit openbaar komt, als er iets van zijn toren openbaar komt, baat het dan om onszelf daarmee te gerust te stellen dat wij wel eens dit of dat? Baat het dan de gedachte aan zijn onuitsprekelijke heerlijkheid en majesteit? Of baat dan alleen maar een terugleiden, te midden van die hemelse gloed, een terugleiden naar vroeger, toen hij als hunner een op de aarde wandelde? Ja, misschien wel met hun hand in zijn hand gewandeld heeft en hun het brood heeft toegereikt. Dat baat. Dan is er iets van herkenning. Dan is er iets, een ontwaken van de innerlijke gevoelens der ziel die door de heerlijkheid als het ware waren bedekt en niet meer gedachtig waar. Dan komt het terug. Deze Jezus, die gij zo hebt zien heen varen, zal al zo wederkomen. Gij zult hem kennen als de zegenende borg en middelaar die trouwen houdt tot in eeuwigheid. Daarom was het zeer troostrijk dat de Heere eerst door deze daad tot Johannes getuigt. Dat hij hem laat gevoelen, Johannes, hiertoe ben ik in het vlees gekomen, in mijn vernedering, opdat ik nu ook nog in mijn eeuwige heerlijkheid u een hand van vlees en van been zou kunnen doen gevoelen. Opdat van stonden aan gij in uw dood weer zou herkennen, God is geopenbaard in het vlees. Wij kunnen hem ook niet aanschouwen, maar in zijn geliefde zoon heeft hij zich zichtbaar gemaakt. Vandaar deze rechterhand, vol liefde, vol vriendschap, vol vertrouwen, vol gemeenschap. Zo zal het ook in de dag der dagen zijn. Want gewisselijk, wij zullen niet uit onszelf de moed op kunnen brengen. Maar hij zal ook dan zijn hand uitstrekken, door zijn engelen, tot zijn ellendigen, om ze te zetten aan zijn rechterhand. Ook dan zal zijn middelaarsgestalte hem de hoop doen herleven, dat die Jezus die daar nu in heerlijkheid oordeelt, hun zaligmaker geworden is. En hij zegt iets, hij zegt tot hem, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Hij legde zijn rechterhand, dat net als bij die vrouw in de synagoge. Die vrouw was 18 jaar door een geest des Satans gebonden. Zij was een dochter Abrahams. In de ogen van de omstanders was zij wel een verworpene, op welke God vergrimd was. Maar ze is in de synagoge. Ze kan zichzelf niet rechten. Haar hoofd is gebogen. De kinderen hebben haar wel nageroepen. En de Heer Jezus is er ook. En hij ziet haar waar zij als een dode vergeten was. En hij roept haar en zij komt. Daar lezen wij net andersom. Hij sprak tot haar. Gij zijt verlost van uw krankheid. En dan, en hij legde zijn hand op haar. Dat kwam zo uit in haar leven. Ze had nooit anders waargenomen dan handen die haar wegdrukten. Nooit anders handen die haar buitensloten van mensen en naar ze menigmaal dacht van God die in de hemel woont. Als hij dan zegt, ge zijt verlost, blijft ze even krom als altijd staan. Dan steekt hij zijn rechterhand uit om ze te laten gevoelen. Ik ben uw heil. Ik meen het. Ik meen het echt met u. Ik heb u lief. Ik ben gekomen om u zalig te maken. Daar was ze de hand der gemeenschap. Milde handen en vriendelijke ogen. Bij Johannes was het andersom. Hij had die milde handen hier op aarde 3 jaren lang aanschouwt. Ook zijn doorboorde handen na zijn opstanding uit de doden. Hij moet horen hier, hij krijgt hier eerst. Hij had altijd het woord gehoord. Tot hem komt eerst de hand. En daarna het woord. Tot de vrouw kwam eerst het woord en toen de hand. O, wonderbaar is des Heren handelen. Johannes had zo van nodig de herkenning met de middelaar, Gods en der mensen. Dan zegt hij tot hem, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Welke reddend genadebericht is dat? Zegt Johannes, hoefde toch niet bang te wezen. Nee, maar dat zal de Heer Jezus hem wel zeggen. Die zal hem dat wel leren. Wij kunnen elkaar wel zeggen, je hoeft toch niet bang te wezen. Waarom zijn we bang? Waarom bent u bang? Waarom zou ik bang wezen? Waarom zou een mens bang wezen die gezegd heeft, ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat we zijn kinderen genaamd worden. De man die sprak. En hij is een verzoening voor onze zonden. Bang wezen, bevreesd zijn. Ja, want dit is nog niet direct kinderlijke, eenvoudige vrezen. Die de Heer Jezus gaarne wil. Nee. Dit is een overtreffende vreze die al het andere bedekt. Die de liefde doet zwijgen in beschaamdheid. En die alle andere klanken in het hart doet verstomd. En dat wil de Heere niet. Daarom zegt hij tot hem, nadat hij hem zijn hand der vriendschap en der gemeenschap gereikte. Vrees niet, Johannes, vrees niet. Gij moogt wel met kinderlijke eerbied opzien op mij, uw verheerlijkte koning. Maar gij hebt geen reden om zo te vrezen wat gij nu doet. Dat is de sleutel van de bemoeienissen Gods. Met ellendige zondaren, vrees niet. Dat sprak hij zo menigmaal in het Oude en Nieuwe Testament, in zijn omwandeling op aarde en na zijn opstanding uit de doden. Vrees niet, ik ben het zelf. Vrees niet, gij klein kudde. Vrees niet. Jacob, wanneer gij zult gaan door het water, het zal u niet overstromen. Door het vuur, het zal u niet verteren. Vrees niet, gij wormpje Jacobs. Ik help u, ook ondersteun ik u, ook draag ik u. Vrees, ja. Want hij weet wat maaksel zij zijn, gedachtig zijnde, dat ze stof zijn. Hij weet dat onze harten in 1 ogenblik vervuld kunnen zijn met slaafse vrezen. Met de vrezen der dienstbaarheid, met de vrezen des doods. Met de vrezen van ongeloof of klein geloof. Met allerlei vrezen, dat weet hij. Maar zo is het nu voor zijn kinderen in plaats van hen scherpelijk te verwijten. In plaats van hen hartelijk te bestraffen, roept hij ze vriendelijk toe. Vrees niet. Het is zullen een klein woord. een kleine zin, vrees niet, maar van zulke een oneindige waardij. Want het komt altijd daar, waar de ziel en het hart vervuld is met duizend vrezen. Daar waar door welke oorzaak dan ook de vrees bezit genomen heeft. En niet die kinderlijke vrezen, maar die vrezen die de zaligmaker niet begeert. Want hij heeft gezegd, indien gij u niet verandert en wordt gelijk een kindeke, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. En daar leidt hij in. En nu gebeurt het menigmaal. Als is het niet het woord, dat toch de zaak die dit woord betekent aan hun harten wordt toegepast. En daar waar het geween misschien opklimt, of de angst of de verschrikking, daar waar het geweten bewogen was, daar waar alles trilt als een espenblad in het hart van die zondaar, daar komt hij met zijn eeuwige liefde en trouw, en hij brengt hen in, vrees niet. En hij brengt zelf ook alles mede om die vrees weg te nemen. Hij brengt zijn milde hand mede om te zeggen, ik wil en kan gemeenschap met u oefenen, want hiertoe was ik in de wereld om zondaren zalig te maken. Ach, wat kan de vreze des doods, wat kan de vreze voor de allerhoogste majesteit zulke een vorm aannemen, dat als de Heer het niet zou verhoeden, en dat zou ook wel gebeuren, de mens zijn zwakke verstand bezwijkt, en hij een radeloze wordt. Dat kan hier niet. Dat kan hier niet. Want die hier is de grote geneesmeester. En die spreekt onmiddellijk zijn genade boodschap uit. Vrees niet, Johannes. Vrees niet voor die verschrikkelijke majesteit. Zo roept hij hier in dit woord ook zijn ganse kerk toe. Vrees niet. Gij die hem kennen moogt, al is het ten dele. Gij die door hem bezocht zijt met zijn heil. Gij die iets weet van deze vernederde borg en middelaar. Gij die voor die hoge majesteit, want de Vader gaf hem alle macht, schier versmelt. En wanneer de gedachte aan hem bij u opkomen, namelijk van zijn heerlijkheid, dat gij beeft, zelfs op een onbetamelijke wijze. Hier roept hij ze toe, vrees niet. Want het gericht, het zwaard, dat vuur van mijn oog, die voeten van koper, gloeiende als in een oven, die zijn hier niet om u te vertrappen. Die zijn hier niet om u te verbranden onder mijn voetzolen. Nee. Maar die maken zich op om mijn kerk te beschermen. en om te zijn een muur rondom Sion, om een hoog vertrek te zijn voor de ellendige en om een vreselijk krijgsman te zijn tegen alle vijanden. Zo roept hij hem toe in dit woord: vrees niet, want gij hebt mij leren kennen door mijn enige genade en ontferming. Als de vernederde, als uw een. Johannes hebt mij zien kruipen en mij zien worstelen en mij zien wenen en mij horen bidden, 's nachts nog op het gebergte. Johannes, gij weet iets daarvan, hoe ik mijn leven heb overgegeven tot in den dood. Hoe zijt gij nu zo bevreesd? Ja, zo spreekt hij tot alle ellendigen. Want het kan of door onze eigen gesteldheid, of door de macht des duivels, kan de majesteit Gods zo allerverschrikkelijkst aan het kind worden voorgesteld, dat het geen raad meer weet. Dat het buiten zinnen raakt als een dode. En de koning zelf zegt: vrees niet. Er is geen reden. Het zwaard, denk eens in wat het woord inhoudt. Vrees niet. Het zwaard is niet meer op u gericht. Maar dat is in mij uitgevoerd. Het vuur van de ogen van Gods toren brandt niet voor u. Het is in mij uitgebrand. Mijn ogen die alles en alles verteren, zien u aan vol liefde en gunst. Ik heb u bij uw rechterhand gevat. Ik heb u lief gehad. Kijk, dat is nu bij machten om nu de zielen van zijn ellendige op te wekken. En is het zoals Comrie ergens schrijft dat hij in de kerk was en dat er een prediking gehouden werd aangaande het dierbare evangelie en hij zag hoe menig een de tranen over de wangen liepen. Maar tenslotte zei de dienaar aan het einde van zijn prediking in de toepassing: nu zal ik jullie de vonken der hel eens laten zien. En hij begon in schrille kleuren daarover te spreken en dat uit te tekenen. Toen schrijft Comrie: zag ik dat de gezichten der hoorders verstrakten en dat de tranen werden weggedaan. En ik meende daaruit, schrijft hij, dat de prediking van het eeuwige evangelie de zondaren bearbeidt, vernedert en verontmoedigt. Maar dat de banvloeken der rampzaligheid de mensen verharden en harder maken. O, zo komt dan ook dit woord, wat in dit 17e vers geschreven staat, niet om ons buiten te werpen, maar het komt om de ellendige die vervuld is voor met vrezen voor die grote krijgsman te troosten en te zeggen: alles heb ik in orde gemaakt. U zegt misschien in uw hart: als de Heere dat is tegen mij zei, dan zou ik, nou, maar dat heeft Johannes al meer gehoord, dat was niet de eerste keer. Hij had het menigmaal gehoord. Vrees niet. Ja, wij kunnen in ons leven de kracht ook hebben verstaan van het woord vrees niet. En blijmoediglijk hebben gezegd, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mijn helper. Wat zal een mensenkind mij doen? Maar je moet niet vreemd kijken. Als je een week daarna onder in de kelder zit. Of weet ik wat er kan gebeuren. En dat het hart vervuld wordt met vrezen. Vandaar is juist de arbeid des geestes ook opgericht. Om ze altoos toe te blijven roepen. Vrees niet. Terwijl zij van hun zijde moeten bedenken en zullen denken dat ze alle reden hebben om te vrezen. Dat ze alle reden hebben om te wanhopen, want er is niets goeds in hen. Niets wat hem aangenaam kan wezen. Ze zien hooi, stro en stoffelen. Vrees niet, zegt de boodschap. De volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want die vrees heeft pijn en is niet volmaakt in de liefde. De Heer vergezelt zijn woord met nog meer daden, want hij zegt, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Je zou zeggen, wat een wonderlijke boodschap aan deze Johannes, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Wat wil dat zeggen? Och, het bepaalt hem bij zijn grote heerlijkheid. Alles omvattende macht. Maar in zonderheid bij zijn misbediening. Ik ben de eerste. Johannes, ik heb u geroepen. Ik heb u gekend. Ik heb u van den Vader ontvangen als lood op mijn arbeid. Ik heb u lief gehad. De Vader heeft u ook lief gehad met een eeuwige liefde. Ik ben in alles de eerste, het begin der schepping Gods. Zonder mij is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Johannes, je hebt grote dingen gezien. Je hebt lichtschijn. Je hebt allerlei heerlijke dingen gezien. Kandelaren, majesteit en heerlijkheid. Maar dit zij u bekend, Johannes. Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Ik, uw middelaar, uw zondeverzoener en uw zondevernieler. Ik doe alles. In Gods eeuwige raad is hij de middelaar der schepping, want door hem heeft de Vader alles geschapen. In Gods eeuwige genade verbond is hij de middelaar in genade en ontferming tussen God en mens. In de genade Gods is hij ook de eerste. U zult zeggen, ja, maar dat geloof ik toch niet. Dat geloof ik toch niet. Want eerst krijgt de mens, nee, let nou eens goed op. Wij maken het alles wel los van elkaar en zeggen eerst Mozes, dan dit, eerst Sinai en dan Sion. Nee, ik ben de eerste, zegt hij, ik. Als de Vader in eeuwige liefde neerziet, als de Heilige Geest in de tijd wederbaart, waar vloeit dat uit, dacht u? vloeit dat uit Mozes of vloeit dat uit hem die van de Vader gegeven is tot een hoeksteen en tot een fundament? Nou ja, gij moet toch niet al uw angst en benauwdheden maken als vruchten van het werk van Christus. Denk dat alsjeblieft niet. Denk dat niet. Want vele mensen hebben vele benauwdheden en vele smarten en liggen in smarten neder. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat nu wat men noemt de zaligmakende bediening is van de Heilige Geest. Ik ben de eerste. Waar krijgt u anders adem uit dan uit hem die de eerste is? Wat doet de hoop herleven? We zijn toch niet momentaans in die zin, of rooms. We zijn het wel van harte, maar let nu eens op. Je kunt toch niet zeggen, ik heb moed, want ik ben zo bang. Je kunt toch niet zeggen, ik heb wel hoop dat ik eenmaal, want ik heb dat en dat. Nee toch. Waar als het recht ligt, waar grondt u nu het geloof, waar grondt het de grond op? Waarom? Op iemand anders dan de eerste. In zijn genade en middelaarsbediening. Zeker. De Vader is de oorsprong van al goeds. Maar hoe zou die oorsprong ook aan ons bekend worden, indien Christus niet als de eerste de middelaar was tot wien, door wien de kennis Gods ook komt tot de zondaar? Dan is hij nog de eerste. Ja, want het is alles besteld in de handen van de middelaar. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit durven hopen buiten die enige. Want dan wist ik nog haast niets, tenminste zo niets, dat ik voor mezelf zo dwaas en verkeerd, o zo ellendig, dan wist ik toch, zalig zijn troost, hoop en verwachting, dat is alleen maar mogelijk uit hem. Uit hem de borg en middelaar van dat betere verbond. Want wij kunnen niet zalig worden buiten de Heer Jezus. Dat kan niet. Buiten zijn bedekking, buiten zijn gunst en ontferming kunnen wij nooit zalig worden. Ja, nu openbaart hij zich aan deze Johannes. Ik ben de eerste. Dat kunt u ook zo verstaan. Met de Vader ben ik van alle eeuwigheid tot eeuwigheid. God boven alles te prijzen tot in de eeuwigheid. En ik ben ook de laatste, dat wil zeggen Johannes. Ik ben ook de in de tijd ingekomene, in vlees gekomene. Ik ben ook daarin het besluit van het werk Gods. Ik ben daarin de middelaar die het werk voleindigde, wat de Vader mij op de hand gaf om te doen. En dat moet Johannes nu horen. Ik ben de eerste en de laatste en ook de zeven gemeenten. Dat is Gods ganse kerk. Opdat straks, wanneer zij de violen zien uitgegoten en de aarde zien wankelen als een dronkaard, en de sterren zien nedervallen, en al de plagen komen die in het boek geschreven staan, dat ze dan nog herinnerd zouden worden in alle ellende en wee wat de aarde overkomen zal. Hij is de eerste en de laatste. Hij geeft nooit over aan het verderf. Maar voor zijn ellendige is hij een vaste toevlucht. Hij zal ze tot in alle eeuwigheid omvatten. Want de laatste wil hier niet zeggen dat er nog iets over is. En dat achter hem nog een ledigheid is voor zijn kerk. Maar het wil zeggen, met de eerste en de laatste ben ik dezelfde die u eeuwig vasthoudt in mijn handen. Kijk, dat is nu de troost voor mensen, kinderen, die door die lieve geest ontdekt de eerste niet zijn. En als ze de eerste moeten zijn, dan zijn ze verloren. En als ze de laatste moeten zijn, dan zijn ze ook verloren. Als ze de eerste moeten zijn, gaan ze in eerste Adam ten verderve. Als ze de laatste moeten zijn in hun stervensuren, of wanneer dan ook, gaan ze ook ten verderve. Al ligt er een leven van reddingen tussen, als zij de laatste moeten zijn, dan zijn ze verloren. Dan liggen ze met grote ogen van angst, want ze kunnen niets waarmaken. Maar als hij zegt, ik ben de eerste en de laatste, dan wil het zeggen, hij maakt zijn eigen werk waar. Hij maakt des vaders welbehagen en besluit waar. Hij is het begin en het einde. Zo omvat hij nu in dat eerste en laatste zijn ganse kerk om ze toe te roepen. Toen gij dood waart in de misdaad en de zonde, heeft de Vader uit mijn redenen genomen om u te leven te maken. Toen gij sterven moest, toen was ik ook de laatste. Toen gij uw ogen moest sluiten, ook in de dood hier beneden, en u alle steunsels ontvielen, en gij pas recht zaagt, want zo gaat het menigmaal, dan pas recht zien, uit genade zalig te worden. Jammer dat het zo laat gaat is. Maar dan word je toch zalig, want ik ben de laatste. Niet uw gemurmel, niet uw dichtgeslagen ogen, niet uw laatste trekken van uw hart en van uw handen, wanhopig zoekend naar een houvast. Dat is niet het laatste. Maar zegt de dierbare koning tot zijn Sion, als de mensen zeggen dat is het laatste, dan kijken ze niet verder meer, want dat is aan uw kant. Maar ik ben de laatste. Ik sta over uw stof op. Ik sta midden in de Jordaan te wachten en ik roep u toe. Zie, hier ben ik. Vrees niet. Hoeft niet alleen, want dan kom je er niet door. Wat een lieflijke genadeboodschap mag deze Johannes horen, om de vrezen voor die grote majesteit te temperen. En om hem door de majesteit heen te laten zien en te herinneren aan hem die geworden is als onze een. Een vernederde knecht des Heeren. Hij gaat verder en die leeft. En ik ben dood geweest. En die leeft. De levende. Die leeft. En die een dode was. Zo kun je het ook lezen. En die leeft. Johannes, laat veel eer mijn tegenwoordigheid u oprichten. Want gij weet wel, Johannes, hoe ik gekruisigd ben, hoe ik ten grave gedragen ben, hoe gij mijn graf bezocht. Gij weet wel hoe ik door een woord werd weggenomen van uw ogen, maar ik leef. Het staat op zulke wijze geschreven alsof de koning hier zeggen wil: Johannes, bij alle rampen die u en het aardrijk zullen doen beven, ik ben er toch bij. Want de Satan heeft het verloren, ik ben weggerukt voor God en zijn troon. Ik was niet een levende, maar ik ben de levende heden. Ik bemoei mij ermee, ik zie alles, niets ontsnapt mijn aandacht. Ik draag alle dingen die leven. Ja, Johannes, dat moet voor u troost zijn. Als gij daar als een dode ligt, moet het u oprapen en u op uw voeten stellen dat uw levensvast leeft. Het moet u troosten waar uw vlees en bloed, uw aardse tabernakel verbroken was. Want de dood is doorgegaan tot alle mensen en hij werkt in ons. Het moet u troosten als gij ervaart de doodswerkingen die u niet loslaten uw ganse leven door, maar die zich altijd vastklampen als een verterende ziekte in uw leven, dan zal dat uw troost zijn en die leef. Daar zal het zwakke geloof, Johannes, opgericht worden op de levende. Dan zal alleen het gebed en de dankzegging volgen. Ik dank God door Jezus Christus. Die leeft, die leeft. O, zo kan er, ja, moet het goed verstaan, niet verkeerd, zo kan het tevredenheid zijn met de dood, met onze dood. Als het oog op de levende gericht is, die leeft, dat hij leeft. Zo kan er een innerlijke vergenoeging zijn als ons levenshuis in elkaar gaat. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Hij heeft van u begeerd het onvergankelijk leven. U hebt het hem gegeven, hem gegeven. Heere, dan vallen wij in de kuil. Maar met dat we in de kuil vallen, zegt de ellende, zegt de Heere, heb ik u in mijn handen en ik roep u toe, ik leef en gij zult leven. Ja, kan vaak schijnen dat hij dood is, alsof hij zich er niet mee bemoeit. En onze ogen zijn duistere ogen, bedekt met nevels menigmaal. Dan is het de troost van hem en die leeft. In zijn hoge hemel houdt hij alle draden in zijn goddelijke hand. Wat hebben wij van nodig dan? Ach, wij hebben van nodig de kracht van zijn woord en geest in het hart. Anders kunnen we het wel beleiden, maar een praktisch geloof in de levende, dat hij er altijd bij is en dat hij alles hoort en alles ziet. Ach, dat moet je bij Adam maar echt niet ontkomen. Nee. Nee, als hij die zo in zijn levensgangen gadeslaat, dan wandelt hij wel op de aarde alsof er geen God in de hemel is. Alsof er geen opgestaande borg en middelaar. Maar de Heere doet het toch waar zijn. En hij brengt ons toch op zulke wegen. En op zulke plaats dat het waarachtig kracht doet in de zielen. en die leeft. Zodat de zondaar met eerbied gesproken zegt, ach heren, dat is niet zo erg dat ik sterf en versterf. Maar u leeft, en wat u leeft, dat leeft uw God, eeuwig tot heerlijkheid. En ik ben dood geweest, dat is verleden tijd. Ik werd een dode, staat er letterlijk. Ik werd een dode. Johannes, hij maakt zichzelf bekend. De heerlijkheidsopenbaring moet plaatsmaken voor genadeverkondiging. Anders kunnen we niet blijven bestaan. De aardbeving en het vuur en de stormwind moet plaatsmaken voor het zuizen van hun zachte stil. Johannes, ik werd een dode. Dat weet je toch wel. Ik heb mijn ziel uitgestort in de dood. Om u op te richten uit uw dood. Om u toe te roepen, ik leef. Gij zult leven. Het is verleden tijd, Johannes. Wat ligt gedaan als dood aan mijn voeten? Johannes, sta op. Israël, waarom zegt gij, het ligt op een ander vlak, maar het heeft wel eenzelfde strekking in de troon. Waarom zegt gij, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het niet? Ik werd een dode, zegt hij. Is uw recht aan God voorbij gegaan? Is zijn gerechtigheid niet openbaar gekomen in zijn dierbaar kind op Golgotha? Is daar niet uw weg geopenbaar, de weg des doods en de weg van het leven? Johannes, ik was een dode, dat werd waarachtig dood. Zo diep heb ik gebogen, Johannes, herkent mij haast niet in mijn heerlijkheid, maar toch ben ik degene, gij vreest wel, maar toch ben ik meer dood geweest als dat gij nu voor mijn voeten ligt. Want ik heb al de dood en de vloek heb ik in mij opgenomen, die heb ik gedronken als uit een beek. Vol donkerheid en bitterheid. Johannes, ik werd een dode. En hoe is het gegaan? Ik werd een dode en zie, Johannes, merk op, zie op mij. Zie op het grote wonder der verheerlijking. Ik ben levend in alle eeuwigheid. Ik die een dode was, ik ben de levende. Ik de zoon des mensen die onder u wandelde. Ik leef in alle eeuwigheid. Dat zal de troost van de kerk alleen maar kunnen zijn. Want niet alleen dat de hemel buiten hem geen zaligheid is. Maar ook in de hemel zullen wij nimmer kunnen zijn of komen als hij niet levend is in alle eeuwigheid? In wie zullen ze zich anders verblijden? Wie zal tot hem zeggen, kom in, gij gezegende mijns vader? Moeten ze dat zelf toch niet doen? Wie zal zeggen, ik ben hongerig geweest en gij hebt mij gespijzigd, dorstig en gij hebt me te drinken gegeven? Wie? Hij blijft leven tot op aarde. Als je een hele goede dokter hebt en de man is heel oud en die gaat sterven, dan zeg je, jammer. Die man die kende mij. Die man wist van mijn kwalen af. Die man wist precies wat ik nodig had. Dan komt er een ander en dan zeg je nee. Je moet er natuurlijk wel naartoe, Maar toch, dat is het oude niet. Daar was een band. Kan er geweest zijn. Dat kan op aarde zo zijn. Ik ben levend in alle eeuwigheid. Dat wil zeggen, hij geleidt tot aan de dood en door de dood en over het graf en over het oordeel en door alles heen. Hij blijft hun hemelse medicijnmeester. Hij blijft hun hemelse pleitbeslechter, ook in het laatste oordeel. En die leeft tot in alle eeuwigheid. Dat mogen de kerk horen. Daar waar alle fundamenten op aarde worden omgeworpen. Ver daarboven staat de levende die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Wat denk je? Zou hij die op aarde het goddelijk medicijn u wist te geven. En die zei, niet als een zachte heelmeester, maar die ook kon bestraffen. Vanwege de traagheid van hart. En vanwege het onverstand. Maar toch alles vanuit een eeuwige liefde. Die ook zo teder kon zeggen, dochter, wees welgemoed. Die kon troost in allerlei ziekten, in allerlei wegen, uit en met zijn woord, door zichzelf. Als hij zei, ik weet waar hij woont, niets is voor mij verborgen. Ik vergeet niet de hoop der ellende. Waar hij sprak, sta op, eet, want de weg zal voor u te veel zijn. Zal hij het straks niet meer weten? Wat we in de eeuwigheidsdag nodig hebben? Zal hij het dan niet meer doen, hij, die hier de ziel verzadigde, al was het ten dele, maar met het goede van zijn huis. Die hier het oog verlichtte, opwaarts om op hem te letten. Zal die straks niet meer doen, ik leef tot in alle eeuwigheid, zegt hij. Ik ben de eindloze en de tijdloze. Amen. Zal waarachtig en zeker zijn. En Johannes, niemand heeft de sleutel. Er wordt wel gedreigd, er wordt wel ter helle verwezen, er wordt wel geoordeeld of veroordeeld zonder grond. Er mag ook een rechtvaardig oordeel zijn, maar er wordt heel wat gesleuteld aan de poorten. Er wordt heel wat gesloten en toegesloten. Johannes, ook de dood kan u aankijken alsof hij het laatste woord heeft gemeten. U denkt misschien bij uzelf, alles kan mij voorkomen als bezig zijnde om die deur te openen. En het gaat niet. Terecht. Ik heb de sleutel van de hel en van de dood. Van het graf en van alle macht en kracht. Ik heb alles in mijn goddelijke handen. De sleuteldrager, dat was in het Oude Testament een belangrijk figuur. Dat was een man die droeg soms wel zo'n sleutel, een houten sleutel op de schouder. Die sleutel gaf toegang, denk aan de geschiedenis van Hiskia, die gaf toegang tot des konings paleis of ook wel tot de schatkamer, waar de schatten waren. Hier staat de sleutel van de hel en van de dood. Hier wil het eigenlijk zeggen, Johannes. hoe hoog de nood mogen gaan, welke oordelen de aarde ook zullen doen beven, welke angsten de kerk kunnen besluipen en bekruipen. Grote angst. Denk eraan, ik heb de sleutel. En waar ik de poort der helle en des doods voor u sluit, daar zal geen duivel u er meer in krijgen. Waar ik zelf der helle ben nedergevaren, voor u, kind Johannes, daar zal voor u de poort der helle eeuwig gesloten zijn en blijven. Ja maar, dat zegt de zonde altijd in zijn verdoemelijk ongeloof, ja maar. Maar het kind door hem geleerd en onderwezen, dat zegt, alstublieft, heren, wat u doet, dat is eeuwig recht, dat is eeuwig goed. Gij zult het maken. Maar wilt u mij open doen de poorten der gerechtigheid, opdat de put zich over mij niet sluiten, maar dat zich openen de poorten van die eeuwige stad die fundamenten heeft. Johannes, nu moogt ge gaan schrijven aan de gemeenten en aan ieder in het bijzonder. Hij staat tussen de kandelaren. De ambten heeft hij in zijn goddelijke hand. Ze zijn de sterren. Het is alles vol ernst. Waar hij loslaat of waar wij verlaten, is duisternis en nacht. Maar waar hij zegt, ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd, daar is vrede en zaligheid. Nu mogen straks de stormen gaan woeden en alle helle machten uit hun holen tevoorschijn komen. Want de naam is geschreven boven dit boek. Ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik was een dode, ik werd een dode, maar zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen.